Zoek maar op. Een welbekende tekst in onze kringen. Matteüs 13, vers 33. Matteüs 13, vers 33. Daar kunt u lezen. Een andere gelijkenis sprak hij tot hen, zeggende: het koninkrijk der hemelen is gelijk een zure dezem, welke een vrouw nam en verborg in 3 maten meel, totdat het geheel gezuurd was. Ik heb het vorige week nog gelezen. En dat heeft dan te maken hier de gelijkenis van het koninkrijk der hemelen, wat wordt verteld aan het Joodse volk. Als profetie kun je erin zien hoe alle kerken op aarde uiteindelijk allemaal achter de dwaling van Rome aanlopen. Dan ga ik naar Lucas 13. Lucas 13. Lucas 13. Kijk, als ik iets vertel, dan haak ik altijd weer graag aan waar ik vorige week gebleven ben. Dat vind ik altijd wel zo helder. Lucas 13, vers 20 en 21. En hij zeide wederom: waarbij zal ik het koninkrijk Gods vergelijken? Het is gelijk een zuurdezem, welke een vrouw nam en verborg 3 maten meel, totdat het geheel gezuurd was. Wat is het verschil? De meeste kerken zullen zeggen: nou, er is geen verschil, het is hetzelfde. Nou, er is wel een verschil. We hebben net uitgelezen in Lucas het koninkrijk Gods. En in Matteüs 13 heeft de Heer het over het koninkrijk der hemelen. Nou, er zijn er veel kerkelijke mensen, veel christenen, die zeggen van: ja, dat komt op hetzelfde neer. Het heeft ermee te maken, het bereik, het gebied waar straks de Heer is. Toch is er een verschil. Het ene is het koninkrijk Gods, het andere is het koninkrijk der hemelen. God maakte de hemelen en de hemelen is niet hetzelfde als God. Dingen die verschillend zijn, zijn niet hetzelfde. De hemel zal ooit door God worden verbrand en er komt een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. Als je zegt van het betekent hetzelfde, God is de hemelen. Stond toevallig, kwamen gisteren nog we waren gisteren aan het straatpreken in Groningen en er kwam een meisje tegen. Die zei eerst dat ze een christen was, maar toen had ze het over dat ze net een hele lezing had gehoord over Shiva en dat ze het boek van Henoch had gelezen. En Shiva en Jezus en Boeddha en alle anderen, dat waren allemaal hetzelfde. Want het goddelijke zit in ons allemaal, dus uiteindelijk heb je wel eens mensen die steken er bovenuit. En die werken dan door God iets goddelijks uit in het universum. Nou, dat noem je pantheïsme. In Rome, een van de oudste gebouwen die er staat, is het Pantheon. Dat is een Romeinse tempel. Die bestaat nog altijd, omdat die later een kerk werd. En in dat Pantheon werden alle goden van het universum aanbeden. Als je zegt, de hemelen of God, dat is hetzelfde. Dan ben je een pantheïst. Dan heb je die uitspraak als het goddelijke woont ook in jou. Nou goed, gisteren sprak een tijdje met een meisje zo van: dingen die verschillend zijn, zijn niet hetzelfde. Shiva leerde dat je door werken uiteindelijk in een betere plek kunt komen. En Jezus Christus zei: ik ben God zelf. En je komt niet door je werk in de hemel, alleen door genade. Het bloed van Christus maakt rein van iedere zonde. Hij stierf voor de zonde van mensen, werd begraven, stond op uit de dood en iemand die dat gelooft, die is zo vergeven van die zonde en heeft eeuwig leven ontvangen. Goed, wat ik vandaag ga doen, zometeen in 2 delen, is vertellen over het verschil tussen het koninkrijk de hemel en het koninkrijk Gods. En ik vertel maar weer, en heb ik hier dat mooie spannende schema, die heb ik ook als PDF wel in de computer staan. Dus iemand die hiernaar luistert en daar nooit eerder van gehoord heeft, stuur maar gerust maar weer een mailtje. En ik mail dat schema wel naar u toe. Dat maakt het allemaal een stuk duidelijker. De Heer gebruikt hier dus 2 termen. Het Koninkrijk de Hemelen, het Koninkrijk Gods. Wij hebben afgelopen jaar hier als gemeente hebben de gelijkenissen allemaal bestudeerd. En dan zie je dat het Koninkrijk de Hemelen wordt vaak gebruikt als het gaat om God in zijn bemoeienissen met het Joodse volk. Het Koninkrijk Gods als het gaat over de gemeente later. Maar als je er heel voorzichtig naar kijkt, dan zie je dus dat daar een verschil tussen zit. En het zijn 2 termen die wij kunnen gebruiken om een van de grootste problemen te duiden die de schrift eigenlijk heeft voor heel veel mensen. De meeste mensen delen de Bijbel niet recht, bestuderen niet de Bijbel. En die pakken alles 1 op 1 uit de schrift wat hen uitkomt. Maar je moet de schrift recht delen. Je moet altijd kijken op historisch niveau, op doctrineel, letterlijk niveau, hè, qua leer, of geestelijk niveau, voor wie het bestemd is wat je aan het lezen bent. En dan heb je die twee begrippen, Koninkrijk Gods, Koninkrijk de Hemelen, is daar een heel makkelijk hulpmiddel voor. Want nogmaals, wereldse en geestelijke zaken en hoe mensen, religieuze groepen, christenen, alles met door elkaar halen, dat kun je hiermee beter duiden. Een bijbelleraar als Ruckman, die schreef zijn allereerste boek in 1962, The Sure Word of Prophecy. En het ging hierover, het Koninkrijk Gods, Koninkrijk de Hemelen. Hij heeft het niet bedacht. In de 19e eeuw had je ook een gelovige die daarover schreven. Larkin haalt het ook aan. Maar het is een heel makkelijk hulpmiddel om de schrift beter te duiden. Het tackelt eigenlijk het grootste kernprobleem voor religieuze mensen hier op aarde. Waarom zouden we voor een God oorlogen moeten voeren op aarde? Waarom zouden we voor een God dingen in stand moeten houden op deze aarde? Moeten we voor een God oorlogen voeren? Ik zeg maar even het woordje oorlog. Er zijn heel veel christelijke groepen die denken dat namelijk. Gisteren kwam ik een man op straat tegen en die komt me tegemoet. En die ziet wel dat we christenen zijn, die evangeliseren. En die zegt notabene, ik vind jullie wel het gevaarlijkste soort mensen die er bestaan, christenen. Nou, het was even een heel snel en vluchtig gesprek, want die man die wou alleen maar beledigen, die wou niet met me praten. En ik zei, je plukt nog elke dag de vruchten van alle voorspoed en vrede hier in het land, omdat er hier ooit de Bijbel is gekomen. Nou, dan kregen we even een snel gesprekje waarom hij het niet mee eens was. En ik er wel. Hij zei, ik ben historicus. Ik zei, dat ben ik ook. Ik zei, maar ja, wat je over de Bijbel, dat leer je niet op een universitaire faculteit. Ik zei, maar goed, uit de schrift hebben we heel veel goede dingen geleerd, waar wij nou heel veel goede dingen van genieten. En jij ook. Nou, toen liep hij boos weg. En dan denk je er later over na. En dan denk je van, ik snap wel wat hij bedoelt. Hij kijkt natuurlijk naar groepen die voor hem bij het christendom horen, die de kruistochten zijn begonnen. De Rooms-Katholieke Kerk. Of Calvinistische groepen die ook mensen hebben tegengewerkt. Of hoe dan ook. Dat zijn allemaal groepen geweest. De Rooms-Katholieke Kerk, die stonden sterk in de vervangingsleer. Die dachten dat ze als plaatsvervanger van God de wereld moesten hoeden. Of Calvinistische gezindes hier in Nederland, om het hier maar even dicht bij huis te houden, die dachten van, ja, wij zijn hier als het nieuwe Israël, moeten wij namens God hier een theocratie vestigen. De echte steile SGP'er, die wil ook geen nationaal kiesrecht, die wil geen verkiezingen, die wil niet openbaar onderwijs, die wil dat alles op Calvinistische grond geschoeid is. En et cetera, et cetera, et cetera. En dat betekent dus dat je als gelovige hier op aarde de aarde moet inrichten naar wat volgens jou naar de schriften geboden is. En dat is iets heel moeilijks. Ik ben al gered in 1986. Dus ik heb al heel wat meegemaakt in de christelijke wereld. En je ziet dat de meeste christenen altijd lopen te mieren en te worstelen met wat moet ik met de wet van Mozes of allerlei geboden uit het Oude Testament? Wat moet ik met allerlei geboden uit het boek Openbaring? Daar komen ze niet uit. Want dan heb je altijd botsing met de tijd van genade waarin we nu leven naar de schriften. We leren uit de geschriften dat wij niet opnieuw geboren zijn. We leven in de genadetijd. En we zijn gered door genade alleen. Maar omdat ze allemaal dingen uit het Oude en Nieuw Testament en het einde van het Nieuw Testament erbij halen, denken ze van ja, maar als ik dan toch weer dingen fout doe, kan ik mijn behoud verliezen. En wij lezen dan in de schrift dat dat niet kan. En zo zitten ze, de hele tijd proberen ze een weg te vinden om uit dat grote dilemma weg te komen. Nou, dan is dit een enorm goed hulpmiddel. Het onderscheid weten te maken tussen het Koninkrijk der Hemelen, het Koninkrijk Gods. En kijk, het gaat nog niet eens over, heb ik ook niet eens trouwens over de christelijke wereld. Elke religie op aarde die maakt een rommeltje van dit punt. Het Koninkrijk Gods, het Koninkrijk der Hemelen. Wat is het Koninkrijk Gods? Het Koninkrijk Gods voor ons nu als christenen hier in 2023... Dat is een geestelijk koninkrijk onzichtbaar in deze wereld. Dat gaan we later nog wel even lezen. Want dat staat onder andere in Lucas 17. En dat ga je binnen door wedergeboorte. Even een hele bekende tekst erbij, Romeinen 14. Op een dag ontdek je het evangelie van Jezus Christus. Dat neem je aan uit geloof. Dan ben je opnieuw geboren mens. En dan heb je de Heilige Geest als onderpand van je redding in jou wonen. Je bent een deel van het lichaam van Christus. En we weten dat we een deel zijn van het lichaam van Christus. En dat we geestelijk in de hemel zijn gezet. Maar dat is niet letterlijk. Wij zijn niet in de hemel, we zijn nog steeds op aarde. En dan kun je lezen in Romeinen 14, vers 16 en 17. 17 en 18. 17 en 18. Want het koninkrijk Gods is niet spijs en drank. En spijs en drank is iets van materie. Dat is iets wat je hier tastbaar op aarde kan vastpakken. Maar rechtvaardigheid en vrede en blijdschap door de Heilige Geest. Wat die Christus in deze dingen dient, is Gode welbehagelijk en aangenaam de mensen. Het koninkrijk Gods is een onzichtbaar koninkrijk. Lucas 16. Lucas 16. Lucas 16. Vers 16 en 17. Oh, Lucas 16. Lucas 16, vers 16. Ja. De wet en de profeten zijn tot op Johannes. Van diensttijd af wordt het koninkrijk Gods verkondigd. En een iegelijk doet geweld op hetzelfde. Dus de Heer die zegt hier. De wet en de profeten, dat is het Oude Testament, of de wet van Mozes. Dat gold tot aan de tijd van Johannes de Doper en nu wordt het koninkrijk Gods verkondigd. Er wordt iets nieuws aangekondigd. En dan sla ik een pagina om en dan inderdaad Lucas 17, ik zei het al, vers 20 en 21. En gevraagd zijnde van de Farizeeën wanneer het koninkrijk Gods komen zou, heeft hij hun geantwoord en gezegd, het koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk gelaat. En men zal niet zeggen, zie hier of zie daar, want zie, het koninkrijk Gods is binnen u lieden. Ik weet, er zijn heel veel mensen die zitten altijd heel geïntrigeerd naar zo'n schema te kijken wat ik hier heb hangen. En dat ziet er heel spannend uit. In de grond snappen ze vaak niet waar het over gaat. Ze willen altijd dingen uitvoeren als opnieuw geboren op aarde waarvan de Heer zegt, dat hoef je niet te doen. Want we zijn inwoners van het koninkrijk Gods en onze kerntaak is nu de schriften bewaren, die na te volgen, die te bestuderen, recht te delen en een dader te zijn van het woord. En dat komt hoofdzakelijk erop neer, getuigenis zijn van Jezus, getuigen zijn van Jezus Christus, zodat zielen worden gered. Want de hele wereld ligt toch in de boze. Mooi voorbeeld, gisteren had ik het ook nog met iemand over. Iemand zei van, mooi dat jullie hier preken, maar jullie zouden eigenlijk moeten opkomen voor die 4 miljoen geaborteerde babytjes elk jaar in Nederland. Nou, ik weet niet of dat er 4 miljoen zijn hier in Nederland, want Nederland hebben wel andere manieren om geboorte te beperken. Maar het zijn er wel veel en elk kind is eigenlijk onnodig. Met wat ik nu ga vertellen, wil ik dus niet zeggen dat ik voor abortus ben. Dat ben ik helemaal niet, dat is iets vreselijks. Maar als ik wel eens hoor van mensen die staan te posten met demonstratieborden voor een abortuskliniek en dan staan te roepen naar vrouwen van dat moet je niet doen en dit en dat. En uit frustratie gaat het dan steeds meer uit de hand lopen en op een dag schieten ze dan een abortusarts dood. Zoals in Amerika wel gebeurt. Nou, dat snijdt mij door mijn ziel. Dat komt ook uit het katholieke voort. De Rooms-Katholieke Kerk wil, die is tegen abortus. En die zet het om door te demonstreren. Of het te verbieden in de wet, noem maar op. Ze willen dus ingrijpen op iets hier op deze aarde. Wat hun niet aanstaat. Want ze zeggen, die wereld die moet anders, die moet naar onze katholieke leest worden geschoeid. Dan hebben we het beste een goede aarde en dan komt Jezus terug. Dus wij moeten actief proberen de wereld te maken zoals wij vinden dat het moet zijn. Maar dat vinden moslims ook. Dat vinden protestanten ook. Dat vinden boeddhisten ook. Dat vinden communisten ook. Nationaal-socialisten ook. Liberalen ook trouwens. Iedereen op deze wereld met een religieuze agenda wil de wereld zo kneden en vormen tot het eruit ziet zoals zij denken dat het de perfecte aarde is. Maar met 8 miljard mensen die allemaal wat anders vinden, lukt dat nooit. Het levert wel veel bloedvergieten op. En toen dacht ik gisteren ook nog, ik dacht van ja, dan kun je inderdaad bij zo'n abortuskliniek staan. En nogmaals, abortus is iets vreselijks. Dat snijdt mij ook door mijn ziel heen. Maar als wij als geredden hier in Nederland elke zaterdag zouden getuigen op straat en heel veel zouden bidden en zouden getuigen tegen zielen, zouden meer mensen tot geloof komen, kwam er een andere geest in het land en dan zouden ook veel minder mensen daar toe willen geven aan abortus. Zo van, ja, dat moet je niet doen. Maar het grootste deel van de gemeente heeft de Bijbel verraden, ingewisseld voor een vals exemplaar. En ze zijn met alles en nog wat bezig, behalve wat de Heer vraagt. Dus dan krijg je steeds meer dat soort uitwassen. Maar als je dan toch zegt, ik wil toch gaan posten bij een abortuskliniek, dan moet je ook consequent zijn. Want je bent tegen het doden van kinderen. Nou, dan moet je ook zijn tegen het doden in het algemeen. Dus dan moet je ook gaan posten bij elk café in de stad. Want daar wordt het equivalent van heroïne verhandeld. Dat is alcohol. Er gaan nergens zoveel mensen aan dood in het land in hun verslaving als aan alcohol. Of wat voor drugs dan ook. Of alles wat je maar kan bedenken dat mensen het leven kost, ga daar dan demonstreren. Maar dat doen ze niet. Ze pikken er iets uit omdat hen na aan het hart is. En het valt te prijzen. Want ik snap het wel. Alleen bijbels hoeven we het niet te doen. Wij zijn inwoners van het Koninkrijk Gods. En we kunnen deze wereld niet redden of herstellen. Je kan voornamelijk getuigen aan mensen dat ze Jezus nodig hebben als een redder en verlosser. Johannes 18. Johannes 18, vers 36. Hier zegt dan, Jezus antwoordde, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Indien mijn koninkrijk van deze wereld was, zo zouden mijn dienaars gestreden hebben, opdat ik de Joden niet waren overgeleverd. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Je ziet ook het woordje nu. In valse bijbels mist dat woordje nu. Dan is het, mijn koninkrijk is niet van hier. Maar Jezus zegt, nu is mijn koninkrijk niet van hier. Er zal een moment komen dat ik terugkeer naar deze aarde, mijn troon inneem in Jeruzalem en over de aarde en het universum ga heersen. Zichtbaar, letterlijk. En dan heeft iedereen mee te doen wat ik wil. Maar nu leven mijn volgelingen in een onzichtbaar koninkrijk en hoeven ze niet voor mij te strijden in de zin met machinegeweren, met bommen, granaten en wapens, of zwaarden, dolken, noem maar op. Want dit is een onzichtbaar koninkrijk. 2 Korinthe 10. Vers 3 en 4. Want wandelende in het vlees voeren wij de krijg niet naar het vlees. Wij als gemeente van Jezus Christus imiteren niet de wereld door ook mee te vechten op aarde voor onze God. Dat doen alle religies, dat doen alle mensenpaarden, maar wij hoeven daar niet aan mee te doen. Want de wapens van onze krijg zijn vleeselijk, zijn niet vleeselijk, niet vleeselijk, maar krachtig door God tot nederwerping der sterkten. Onze wapens zijn gebed en de Bijbel. Daarom zou de gemeente ook waar ze kunnen zijn op aarde eigenlijk de meest vredelievende en veilige groep mensen moeten zijn. Daar gaat het Koninkrijk van Gods over, nu in 2023. Maar dan heb je nog die andere term, Koninkrijk der Hemelen. En dat is iets dat zich afspeelt hier op aarde. 2 Korinthe 12. Ik heb het toch bij de hand, 2 Korinthe 12. Dan kun je lezen dat Paulus schrijft in vers 2. Ik ken een mens in Christus voor 14 jaar, of het geschied is. In het lichaam weet ik niet, of buiten het lichaam weet ik niet. God weet het, dat de zodanige opgetrokken is geweest tot in de derde hemel. Wat is nou weer de derde hemel? Nou, de derde hemel, en dan moet je redeneren, en als je vaak de schrift hebt gelezen, daar gewoon je conclusie uit trekken, even heel kort naar de bocht. De eerste hemel is de hemel die je ziet. Als je naar buiten loopt en je kijkt naar buiten, dan zie je de hemel. Dan zie je de lucht om de aarde heen. In het Nederduits, dat is de taal van Noord-Duitsland, hebben ze daar een heel mooi woord, een mooi verschil voor. Als je buiten komt en je ziet naar de hemel, dan zeggen ze zelfs, dat is de hemel. En dan heb je een dampkring en heb je erbuiten het heelal. Dat is dan de tweede hemel. Maar Paulus heeft het hier over een plek waar wij niet zomaar kunnen komen. Dat is de derde hemel. Dat is een plek waar God woont, Niet op een wolkje waar mensen altijd de draak mee steken. Nee, hij woont op een plek buiten het universum. Dat is de derde hemel. Dus de Heer praat over hemelen als verschillende plekken waar je kunt zijn. En nog even over die Nederduitsers. Die zeggen dan de tastbare, of de hemel die je kunt zien met je ogen nu. Nou, een mooie blauwe lucht, dus mooi weer. Dat is dan de hemel. En daar waar God is, dat is heaven. In het Engels heaven. Dus God woont in heaven. En wij zien de hemel, zeggen ze in het Platduits, in het Nederduits. Paulus duidt hier verschillende typen van hemel. En ik begon het te lezen in Matthäus 13. En als je dan kijkt in Matthäus 13 vers 11. Dan zegt Jezus, en hij antwoordende zeide tot hen, omdat het u gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk der hemel te weten, maar dien is het niet gegeven. Goed, ik ga nu even niet op in wat hier staat. Maar je hebt hier een aantal gelijkenissen van het koninkrijk der hemelen. En dat vertelt Jezus aan zijn volgelingen en die gaan over het volk Israël. En als je dan dit zo snapt over de hemelen en dat het verschillende plekken kan duiden, dan weet je, als de Heer het heeft over koninkrijk der hemelen, dan weet je dat het een term is die vaak te maken heeft met de Joden, maar vooral het speelt zich af op aarde. Dus alles in de schrift kun je altijd nadenken van, heeft het te maken met je relatie tot God? Of heeft het letterlijk en tastbaar te maken met je plek hier op aarde? Zometeen gaan we zien dat God soms mensen de opdracht geeft om op aarde zijn rijk te hoeden. Dus dan moeten ze letterlijk op aarde, tastbaar. En ik sta hier op een stukje hout te tikken. Dit is materie. Deze wereld is materie. Dan moeten ze op aarde voor God iets behoeden. Iets of beheren. En dat moet soms met wapens, met oorlog. Maar hij heeft het ook vaak over zijn relatie met ons tot hemzelf. En dan gaat het over de relatie met God en dat heeft niks te maken met dingen op aarde. Dat is het verschil tussen het koninkrijk Gods en het koninkrijk der hemelen. Koninkrijk der hemelen, dan heb je het dus over een aards, politiek, tastbaar rijk dat eigenlijk altijd door macht, wapens, geweld, bloedvergieten opgericht moet worden en in stand moet worden gehouden. Daarom komen zoveel christenen er ook niet uit als ze lezen over de brieven van Paulus over Jezus Christus, zijn evangelie en de vrede in Christus. En ze lezen over Israël onder de wet van Mozes en de eeuwen daarna. En dan moeten ze altijd een oorlog voeren. Dan moeten ze onder andere ook mensen uit het land Kanaan wegsturen. Of anders doden als die niet weg willen. Ja, hoe kan het nou? Nou, omdat die mensen de opdracht kregen om een gebied voor God te beheren. En dat moet zonderloos zijn en zuiver. Dus al die baal aanbiddende, dus duivel aanbiddende mensen die kinderen vermoorden en die dus allerlei perversies uitvoeren, als die niet weg willen, dan maar over de kling. Want het moet een zuiver land zijn. Dan heb je het over het koninkrijk der hemelen. Dan gaat het over macht, gaat het over wapens, over bloedvergieten. En zo moet je dat ook in stand houden. En heel veel kerken, zoals de katholieken, die denken dat zij dat nog altijd moeten doen. En daarom voeren ze ook altijd oorlog. Het gaat hier nooit over de hemel waar God woont. Het gaat ook nooit over de gemeente, over de bruid. Je kan ze nu en dan een profetie zien in de Bijbel waar wordt gesproken over het koninkrijk der hemelen. En dan weet je dat het een aanduiding is, eventueel voor christenen in de genadetijd. En dat het zich afspeelt op aarde. Maar dat is heel enkel. En zo worden die gelijkenissen in de evangelie duidelijker. Dat hebben we afgelopen jaar weer gezien. Is iets bestemd voor Israël? Is iets bestemd voor de gemeente? Is het geestelijk bedoeld of is het op de wereld bedoeld? In het Oude Testament heb je veel oorlog, want het koninkrijk der hemelen moet door oorlog worden bevochten en in stand gehouden. Israël moest voor God, voor land strijden en zuiver houden. En dat hoeven wij niet als gemeente. Want we leven in het koninkrijk Gods, in een onzichtbaar koninkrijk. Dus in de wereld heb je eigenlijk alleen maar vrede door wapens te gebruiken. En je kan niet in vrede blijven leven door je leger af te schaffen. Daar komen ze hier de laatste jaren weer achter in Nederland. Dan moet je dus jezelf verdedigen. Alleen in Jezus Christus is echte vrede. Goed. Door zondeval zien wij als mens geen God meer. En we kennen de passage dat Adam en Eva werden geschapen naar het beeld van God. En toen vielen ze in zonde en dan lees je later in Genesis 6, Genesis 6 is dat meen ik, of 5, Adam, ze kreeg een zoon in het beeld van zijn vader Adam, want we waren het beeld van God kwijt. Alleen geestelijk, door wedergeboorte, kan men weer het koninkrijk Gods ingaan. En zo ga ik dus nou even heel snel in grote stappen met jullie door de geschiedenis heen. Jullie weten het hier allemaal nog wel, maar ik vertel het nog even, ik fris het er even op. Een mens op aarde heeft geen relatie met God. Ieder mens is een zondaar en derft de heerlijkheid van God. Dat zeggen we altijd weer als we evangeliseren. Je kan God niet zien of de handen schudden omdat we zondaars zijn. God is een heilig God. En je kan nu sinds 2000 jaar weer je relatie met God herstellen door Jezus aan te nemen als je redder en verlosser. En dan ben je weer verbonden met God, geestelijk. Wat dit schema nou betekent, je ziet allemaal bolletjes, dat moet de aarde voorstellen. En dit is niet synchroon in tijd, want het ene bolletje kan een paar jaar zijn. Dit bolletje, kerkheel bijvoorbeeld, is 2000 jaar. Maar dit bolletje moet de wereld voorstellen en per persoon of gebeurtenis die in dat wereldbolletje beschreven is, gaat het er steeds om, wat is op dat moment geldig? Het koninkrijk der hemelen. Dat is hier het blauwe kroontje. Of het koninkrijk Gods. Dat is het rode kroontje. Of beide. Het begint met de alfa. Het eindigt met de omega. Dus het begint met de tijden van voor deze schepping. Met de hints en de aanwijzingen die de Heer daarvoor gaf. En het eindigt met de eeuwigheid van Jesaja 9. Of 2 Petrus 3. Als er een nieuwe hemel, nieuwe aarde is. En we zo in een verre, verre toekomst zijn. Daartussenin heeft de Heer ons een boek gegeven met allerlei kennis over zijn bemoeienis met de mensheid. En dan laat hij ook steeds zien in die hoedanigheid door de eeuwen heen. Wanneer heeft iemand iets te doen voor God? Vanuit de Koninkrijk der Hemelen of vanuit de Koninkrijk Gods? En als je dat een beetje snapt, dan kun je eigenlijk al heel gemakkelijk de schrift delen. Daarom herhaal ik dit ook weer met jullie, want ik heb het al 5 jaar niet meer verteld, zag ik in mijn agenda. Want daar begint het eigenlijk mee. De meeste christenen, nominaal, die nooit zoveel studeren, of die naar een protestantse of katholieke kerk gaan, of een charismatische kerk, of een pinksterkerk, delen de schrift niet. Daar zijn ze helemaal niet mee bezig. En in heel veel moderne kerken moet je het boek ook niet meer zien als Gods geschiedschrijving, maar gewoon een boek vol met verhalen. Meer niet. Goed. Als je in grote stappen zo door de geschiedenis heen gaat, dan zie je dat je hier een bolletje ziet en dan kun je lezen, Lucifer. Lucifer, dat is de naam gegeven aan de vijfde Cherub, de engel des lichts, die zal vallen in trots en die noemen we dus nu Satan of duivel. En hij is eigenlijk de eerste heerser over deze aarde. Ga ik ze allemaal lezen. Ik heb hier, als je even kijkt in 2 Korinthe 4 vers 4, 2 Korinthe 4 vers 4... Ga je niet weken over praten, ik wil dit vandaag gewoon doen. En ik zal ook de nodige bijbelteksten weer gewoon opnoemen, die kunnen jullie zelf dan opzoeken. 2 Korinthe 4 vers 4. Waar Paulus schrijft, in de welke de God deze eeuw, en met eeuw wordt dit tijdperk bedoeld, de God deze eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hij niet bestralen de verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Dus we kunnen niet in Jezus Christus gered worden en hersteld worden in ons beeld, in ons contact met God. Maar heel veel mensen, dat zijn dus mensen die niet geloven daarin, die zijn verblind door de God van deze eeuw. En dat is de duivel, die door de Heer wordt toegelaten om deze aarde te beheren. En ik zoek het niet op hoor, en ik blader ondertussen naar Jesaja 14. In Lucas 4 vers 6, dan zegt de duivel hem zo tegen Jezus, kijk, ik heb al die koninkrijken, daar ben ik de baas over. Maar alleen maar zo ver tot de Heer dat zo toelaat. Jesaja 14, welbekende tekst, Jesaja 14. Jesaja 14, het is voor de val van Lucifer. Of eigenlijk de morgenster, want Lucifer is een Latijns woord, het staat niet in het Hebreeuws, er staat de morgenster. Lucifer is een woord in het Latijn die sommige vertalingen in de wereld hebben laten staan, omdat mensen dan beter snapten om wie het ging. In het Duits en het Nederlands zeiden we van, nee, we maken een Bijbelvertaling vanuit het Hebreeuws in het Grieks. En we gaan de duivel, de boze, niet eren met een eretitel. Want dat is wat je eigenlijk doet. Dan heb je een katholiek woord, want het komt uit de katholieke Bijbel. En het staat er niet in het Hebreeuws. In het Hebreeuws staat morgenster. En dan zegt iemand wel eens van, ja, maar je ziet ook wel eens morgenster in relatie tot Jezus. En hoe kunnen mensen daaruit komen? Nou, Bijbel studeren, uit de context lezen om wie het gaat. Ja, de duivel is een imiteerder met zijn antichrist straks. Goed, Jesaja 14 vers 12. Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, o morgenster, gij zoon des dageraads? Hoe zijt gij ter aarde nedergehouden? Gij die de heidenen krenkt het en zijt het in uw hart, ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren gods verhogen en ik zal mij zetten op de berg der samenkomst aan de zijde van het noorden. Ik zal. Ik zal boven de hoogte der wolken klimmen, ik zal den allerhoogste gelijk worden. Hij kwam in opstand tegen God en hij wordt dan door de Heer op aarde gesmeten. Hij is nog altijd in staat om naar de Heer toe te gaan en mensen aan te klagen. Dat kun je lezen in Job 1 en Job 2. Tot aan straks de tijd van de grote verdrukking, dan mag hij dat niet meer. Maar hij raakt toen zijn plek kwijt. Maar hij was dus nog altijd in verbinding met God. En dan heb je het over het Koninkrijk Gods. En hij was hier letterlijk op aarde. En dan heb je het over het Koninkrijk der Hemelen. Ik zoek het niet op, maar je kan het ook lezen in Ezechiël 28 vers 13 tot en met 17. Dan gaat het ook over de duivel, de vijfde overdekkende cherub, de muziekmeester. Die dan in het Hof van Eden leeft. En het Hof van Eden is dan een plek vol met juwelen. Het Hof van Eden van Adam en Eva was een plek vol met bomen en vruchten en mooie dingen. Dus, maar dan open ik weer een heel ander onderwerp. Dat heeft te maken met de kloofleer. Voor Genesis 1 vers 2 zag de wereld er heel anders uit. En meer ga ik er niet over zeggen. Maar de eerste persoon waar je Koninkrijk Gods, Koninkrijk der Hemelen aan kan linken, dan heb je het over de duivel. De duivel die valt. En dan schept de Heer een mens. En dan gaan we naar Adam, Genesis 1 vers 28. Genesis 1 vers 28. Adam is gemaakt, hij krijgt een vrouw en dan zegt de Heer in Genesis 1 vers 28 en God zegende hen en God zeide tot hen, wees vruchtbaar en vermenigvuldigt en vervult de aarde en onderwerpt haar en hebt heerschappij over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte dat op de aarde kruipt. Dus Adam krijgt hier van de Heer de opdracht om over de aarde te heersen. Hij mag de wereld gaan beheren. En daar gaat eigenlijk alles om. Want wat was er nou met de duivel aan de hand? De duivel die mocht heel veel van de Heer. En het was hem uiteindelijk niet genoeg. Hij komt in opstand. Waar komt hij tegen in opstand? Een almachtige God die de heerser is over alles. Dat staat hem niet aan. Want daar gaat het allemaal om. God is de bedenker, de creëerder en de heerser over het hele universum. En daar draait alles om in ons menselijk leven. Wie is de baas? Wie is de beste? Wie is de eerste? Wie is de snelste? Wie is de machtigste? In de kranten kun je alleen maar lezen over winnaars en verliezers. Wie wint de oorlog bij de Oekraïne tussen Rusland en Oekraïne? Welke overheden, welke wereldleiders zijn het beste? Welke zijn de verliezers? Want iedereen wil de beste zijn. Sport, het is zondag. Tegenwoordig gaan mensen niet meer naar de kerk, maar ze gaan allemaal sport kijken. Dat was in mijn jeugd zo. Sport kijken, naar voetbal, sport in beeld op televisie, langs de lijn op de radio. Wie wint de wedstrijd? En de verliezer is niet interessant. Dat komt allemaal omdat we imitators zijn van God. En God is de machtigste. En het wil de duivel ook zijn. Maar hij valt. Adam krijgt hier van God dan de opdracht de aarde te beheren. En Adam is nog niet gevallen in zonde, dus hij heeft nog een levende relatie met God. Hij kan God zien, hij kan met God praten. En hij is dus verbonden via het Koninkrijk Gods geestelijk met God. Maar hij leeft ook op deze aardkluit en mag de aarde beheren. Dus hij is dan de beheerder van God namens het Koninkrijk Gods. Dus het Koninkrijk Gods En het koninkrijk der hemelen is nog op aarde als Adam nog niet is gevallen in zonde. En dat tekent eigenlijk de rest van 6000 jaar menselijke geschiedenis. Want alle mensen gevallen in zonde zijn als hun vader, hun geestelijke vader de duivel, Johannes 8 vers 44. En wat wil de duivel? Machtiger zijn dan God. Wat willen mensen? Machtiger zijn dan God. Wat willen mensen sowieso? Beter zijn dan een ander. Wie is de sterkste? Wie is de machtigste? Wie is de snelste? Wie is de sterkste? Gisteren ook, we staan te getuigen op straat. En dan heb je altijd mensen die even hapsnap naar je toe komen. Niet te lang natuurlijk, want ze willen gewoon jouw middag even verpesten. En ze willen weer gauw verder geld uitgeven in de stad. En die willen jou even klem praten. Even snel laten zien dat zij beter zijn dan jou. Want ze hebben doorgeleerd op school. En als jij dan iets uit de Bijbel weet te melden, dan staan ze al heel snel schaakmat. Ja, dan kunnen ze niet meer verder. Nou, dan ben je weg. Trouwens, ik even een cijferhaaltje. Dat zie je nergens zo mooi als in het land waar opleiding en onderwijs echt een afgod is, Duitsland. Daar komen altijd hooggeleerde mensen op je af. Daar heb ik jullie vaak voorbeelden van gegeven. En die zeggen dan zoiets van, u weet ook wel, de Bijbel zit vol interne tegenspraken. Hè? Bijvoorbeeld in het Nieuwe Testament is de hel bedacht door christenen, maar daarvoor is er helemaal geen hel te vinden in de Bijbel. Dat heb ik al een paar keer beleefd. En nou, dan kun je heel snel Jesaja 66 laten zien bijvoorbeeld. Dan lees je het voor. En dan hebben ze al door. Oeh, ik ben hier afgetroefd door iemand die meer weet dan ik. Nou, een Duitser kan niet tegen vernedering. Dus die loopt heel hard weg. Nederlanders zegt zo van, ja, heb ik niks mee te maken. Is jouw probleem. Dat is weer de botheid en onbeschoftheid van de Nederlander. Maar alles draait in ons bestaan om, wie is de beste? Prestige. Want we willen allemaal groter en belangrijker zijn dan God. Goed, Adam en Eva vallen in zonde. En het gevolg is dan dat ze ontdekken dat ze naakt zijn. En daar schamen ze zich voor. Ze proberen zich te verstoppen voor God. De wereld is in één keer niet meer zoals het was. Er komt onkruid. Je hebt dieren die in één keer op andere dieren gaan jagen. Het leven wordt pijnlijk. Een wereld vol met disselen en doornen. En zo moeten Adam en Eva het land gaan bewerken. En met pijn en moeite zich staande houden. Want ze zijn niet meer verbonden met God. Ze zijn niet meer inwoner van het koninkrijk God. Ze zijn geestelijk met God gebroken. Daarom kunnen we ook lezen dat de zoon van Adam en Eva, Zet, in het beeld is van zijn vader. En niet meer van God. Want ze zijn het koninkrijk Gods kwijt. Goed. Dan ga ik een paar grote stappen verder, want de mensheid leeft van een paar duizend jaar. En de mensheid besluit dan eigenlijk God allemaal gewoon aan de kant te gooien. Dat is eigenlijk nu ook zo. We leven als in de dagen van Noach. Ja, gisteren was er ook een man die kwam tegen. En die zei, ik ben eigenlijk nooit naar een kerk geweest, maar ik geloof wat de Bijbel zegt. Hij ook, die man die werkte vroeger altijd voor de gemeentereiniging. Die was daar een volman. En 20 jaar lang als we hem tegenkwamen, toen wou hij altijd een traktaatje van me hebben. En stak altijd een duim omhoog en die zorgde altijd dat zijn collega's ons nooit lastig vielen. Maar die kwam ik gisteren weer tegen. Hij was al een aantal jaren met pensioen en die zei, hoe meer ik zie wat er in de wereld gebeurt, hoe zeker ik weet dat de Heer snel terugkomt. Want het is zoals in de dagen van Noach. Hij ziet dat gewoon. De wereld vervalt. Goed, in de dagen van Noach voor de zondvloed zie je dus dat de mensheid niks meer van God wil weten. De mensheid is het koninkrijk van God kwijt. Maar ze hebben nog altijd de opdracht van God om de aarde te beheren. Want die opdracht is op Adam naar de mensheid overgegaan. En dan gaan we naar Noach, Genesis 9. Genesis 9. Genesis 9. Genesis 9. Even kijken naar mijn papiertje, dan ben ik aan het praten en aan het praten en dan kijken we niet waar ik gebleven was. Genesis 9 vers 1 tot en met 3. En God zegende Noach en zijn zonen en hij zeide tot hen, zijt vruchtbaar en vermenigvuldigd en vervult de aarde. En in ieder vrees en in ieder verschrikking zij over al het gedierte der aarde en over al het gevogelte des hemels en al wat zich op de aardbodem roert en in alle vissen der zee, zij zijn in uw hand overgegeven. Al wat zich roert dat levend is, zij u tot spijzen. Ik heb het u alles gegeven, gelijk het groene kruid. U weet wat er gebeurd is. De zondvloed is geweest en de mensheid maakt een doorstart met Noach, zijn vrouw, zijn 3 zonen en 3 schoondochters. En de Heer herbevestigt weer de opdracht aan de mensheid, dan hier bij hoofden van Noach, jullie mogen de aarde beheren. En de rest van de levende schepping, het hele dierenrijk, dat vreest jullie. Gisteren kwam ik ook met mensen tegen die dan ook zo zeggen van, ja, wat verbeelden wij ons wel niet. Dat hoor je nou, dat hoor je overal, dat lees je overal, dag in dag uit. Waarom zouden wij ons beter achten dan bijvoorbeeld een hond, of een koe, of een spin? Het zijn allemaal levende wezens met een bewustheid, een bewustzijn. He, een hond of een kat, die heeft ook liever leuke, doet ook liever leuke dingen en die heeft ook een hekel aan pijn. Die kent ook vreugde, die kent ook verdriet. Dus wat verbeelden wij ons? Nou, dan kom je op het terrein van dat je een goed beheerder bent op een goede manier omgaat met dieren. Dat je op een verantwoorde manier met dieren omgaat en ze niet laat lijden en dat soort dingen. Maar wij zijn mensen met een bewustzijn en dat hebben dieren niet in die zin. Die schrijven ook geen brieven, die schrijven geen boeken. En wij zijn naar het beeld van God ooit gemaakt via Adam. En wij zijn op die manier anders dan dieren. Waar ze nu naartoe willen is dus, hè, wij moeten rechten geven aan rivieren. We moeten rechten geven als rechtspersoon aan bossen of aan walvissen of wat voor dieren dan ook. Want wat verbeelden wij ons wel niet? Nou, je kan ervan vinden wat je wil. Het komt wel vanuit ons denken voor dat wij dat besluiten. En dat kunnen we doen omdat wij dat kunnen en dieren kunnen dat niet. De walvissen kunnen niet besluiten om zich te verenigen, een rechtbank op te zetten en de mensheid aan te pakken. Jullie snappen wat ik bedoel. Maar als Noach leeft, dan geeft de Heer hem boodschappen. Maar hij is niet met God geestelijk verbonden in het Koninkrijk Gods. Dat is hij niet. Hij moet alleen de aarde waarop hij leeft beheren. En uit zijn, hij moet God geloven en daarin gehoorzaam zijn. En uit zijn geloof en hoe hij dan daarmee handelt, daaruit blijkt of de Heer hem aanneemt als geredde of niet. En dan gaat het zo eeuwen door. Hey, jullie zien hier allemaal namen staan. Ik ga ze denk ik niet allemaal één voor één lezen, want het punt is duidelijk. Maar in de Bijbel zie je steeds weer personen die opdracht krijgen. Bijvoorbeeld Genesis 12, dan gaat die opdracht door naar Abraham. Abraham. En dan lees je in Genesis 12, 1 tot en met 3. De Heere nu had tot Abraham gezegd, ga uit uw land en uit uw maarschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. En ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken en wees een zegen. En ik zal zegenen die u zegenen en vervloeken die u vloekt. En in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Dus de Heer pikt op een aarde die dan weer uit miljoenen mensen bestaat. Eén persoon uit die de Heer mag dienen uit geloof. En de Heer zegt, jij gaat hele grote gevolgen voortbrengen. Jij zal de vader zijn van de letterlijk geslacht, het Joodse volk. Je zal geestelijk zal je de vader zijn van nog een groot geslacht van mensen die later in Jezus geloven. Omdat jij een voorvader bent van die zoon van God die een mens wordt. En ondertussen krijgt hij ook dan de opdracht om een gebied op aarde te beheren. Als je dan kijkt, Genesis... Oh, 15... Genesis 15, vers 18. Te dienzelfde dagen maakte de Heer een verbond met Abraham, zeggende, uw zaad heb ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af tot aan de grote rivier, de rivier Frat. O, dus van de Nijl in Noord-Egypte tot aan de Eufraat in Irak. Zo groot mag dat land zijn waar Joden mogen wonen? Ja. En op dit moment is dat niet zo. Op dit moment is het land Israël een klein gebied in het Midden-Oosten. Maar straks als de Heer terugkomt, dan is het land dat Israël bewoont, is zeg maar van het noorden is in Turkije. En dan Egypte tot aan de Eufraat, aan de Persische Golf, kun je een driehoek maken. Dan is eigenlijk de hele vruchtbare halve maan, het Midden-Oosten, is Israël. Dat is toen door de Heer beloofd. En door allerlei factoren, onder andere ongehoorzaamheid van Israël, is het nu tijdelijk opgeschort, maar uiteindelijk zal het weer gaan gelden. Maar hier heeft hij dus weer een landbelofte wat hij mag beheren. Abraham moet letterlijk een stuk gebied beheren. als inwoner van het Koninkrijk Gods. Wat ik nog vergeten had te vertellen zo net. Door zonde zijn mensen dus het Koninkrijk Gods kwijt. Ze zijn het beeld van God kwijt. Ze zijn afgesneden van God. En tot Jezus' opstanding uit de dood zullen alle geredden in het hele Oude Testament door geloof en onder de wet van Mozes door geloof en werken naar de schoot van Abraham gaan als ze sterven. Ik ga dat nou niet helemaal opzoeken, maar in Lucas 16, de gelijkenis van de rijke man en Lazarus, dan kun je lezen hoe dat werkt. Als een mens verloren ging, in zonde ging hij naar de hel, een plek midden in de aarde. Maar als een mens wel de juiste dingen geloofde en gered was, dan ging hij naar de schoot van Abraham, een paradijselijk oord, midden in de aarde, waar mensen moesten wachten totdat Jezus was opgestaan uit de dood. En toen mochten ze allemaal met Jezus als eersteling naar de derde hemel, waar ze dan in het hemelsparadijs wonen. Goed, wat ik had nog even genoemd. Abraham, en zo gaat het dan verder. De belofte wordt overgedaan aan Isaac. Dat kunt u lezen in Genesis 26, vers 3 tot en met 5. En dan gaat het over naar Jacob. Genesis 27, vers 28 en 29. En dan gaat het over naar Juda. En dan lees ik even, die pak ik even bij, Genesis 49. Juda, een van de zonen van Jacob. Juda, Genesis 49, vers 8 tot en met 12. Juda, gij zijt het, u zullen uw broeders loven, uw hand zal zijn op de nek uw vijanden. Voor u zullen zich uw vaders zonen nederbuigen. Juda is een leeuwenwelp, gij zijt van de roof opgeklommen, mijn zoon. Hij kromt zich, hij legt zich neder als een leeuw en als een oude leeuw. Wie zal hem doen opstaan? Vorige week had ik het nog over de stam van Dan. En toen zei ik, Dan werd ook wel vergeleken met een leeuw. Want de duivel wordt ook wel voorgesteld als een leeuw. De duivel gaat rond als een briesende leeuw. Maar de duivel is een imitator. Dus de Heer wordt ook voorgesteld als een leeuw. En uit Juda zal uiteindelijk de Heer voorkomen, Jezus Christus. De scepter zal van Juda niet wijken, noch de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt. En dezelfde zullen de volken gehoorzaam zijn. Hij bindt zijn jonge ezel aan de wijnstok en het veulen zijn ezelin aan de edelste wijnstok. Hij wast zijn kleed in de wijn en zijn mantel in wijndruivenbloed. Hij is roodachtig van ogen door de wijn en wit van tanden door de melk. Nou, ik ga dat niet allemaal stukje voor stukje uitleggen, maar hier staat al geprofeteerd dat uit Juda uiteindelijk de Zoon van God, Jezus Christus, op aarde zal komen. En die zal in één keer komen om voor de zonde de mensen te sterven en op te staan uit de dood. En dan zal hij met Israël en de geloofsheiligen over de aarde en het universum heersen. En dat wordt dan weer bevestigd dus in Genesis 49. Als Jacob op zijn sterfbed ligt. Juda, dan gaan we verder naar Mozes. Exodus 3. Dan lassen we zo eerst even een pauze in. Exodus 3, 6 tot en met 8. Exodus 3, 6 tot en met 8. Ja. Hij zeide voorts, ik ben de God uw vaders, de God Abrahams, de God Isaaks en de God Jacobs. En Mozes verborg zijn aangezicht, want hij vreesde God aan te zien. En de Heere zeide, ik heb zeer wel gezien de verdrukking mijns volks, het welk in Egypte is. En ik heb hun geschrei gehoord vanwege hun drijvers, want ik heb hun smarten bekend. Daarom ben ik nedergekomen dat ik het verlos uit de hand der Egyptenaars en hen opvoeren uit het land naar een goed en ruim land, naar een land vloeiende van melk en honing, tot de plaats der Kanaïten en der Hethieten en de Amorieten en de Ferezieten en de Hefieten en de Jebusieten. En nu zie het geschrei der kinderen Israëls is tot mij gekomen. En ook heb ik gezien de verdrukking waarmede de Egyptenaars hen verdrukken. Tot zoverre. Dan gaat weer de belofte wordt herbevestigd voor dat volk, die nazaat van Abraham, dat ze voor de Heer iets mogen beheren. En daar ga ik zo meteen mee verder.